tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Transmissie, zeg maar de opvolgingskwestie van zenmeesters, is een zaak van lange adem en van onvoorwaardelijke overgave. In de eerste aflevering van dit tweeluik over transmissie spraken drie zenleraren over hun ervaringen met hun respectievelijke meesters. Vandaag gaat het over hun eigen opvolging. Hoe pakken ze dat zelf aan? En een stapje verder nog, waar moet het naartoe met de nederzen? Aan het woord komen Jion Roshi, leerling van Prabhasa Dharma Roshi, Nico Tiedeman Sensei en Tenkai Roshi, beide leerlingen van Genpo Roshi, en Tom Lathouwers, die een leerling was van Te Ching, een Chan-meester uit Indonesië.
In reciting Sandokkha, we dedicate its merits to Bibhasha Bhutsa Daya Sha, Shikhi Bhutsa Daya Sha, Bishapha Bhutsa Daya Sha, Purusam Bhutsa Daya Sha, Purakamani Bhutsa Daya Sha, Kasha Bhutsa Daya Sha, Shakyamuni Bhutsa Daya Sha, Makakasha Daya Sha.
Tenkai Roshi van Zen River, leerling van Genpo Roshi en Maizumin Roshi.
Ja, Maizumin Roshi was, weet je wel, de leraar van Genpo Roshi. Dus eigenlijk is Maizumin Roshi mijn dharma-grootvader, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk is de hele kwestie van opvolging wel heel erg belangrijk, want wat ik van Genpo Roshi dan heb ontvangen, komt natuurlijk weer van Maizumin Roshi, komt weer van de leraar daarvoor en zo voort, tot aan de Boeddha, zeggen wij dan. Dus wij vinden die lineage, die opvolging van leraren heel belangrijk. Dus je krijgt het wel aangeboden via een persoon, maar waar het echt om gaat, is niet aan de persoon gebonden. Daarom kan het ook doorgegeven worden. We zijn net in Ameland geweest, hè? En dan zie je daar een rij leraren naast elkaar zitten. Het zijn allemaal heel andere mensen, maar als je goed oplet, vertegenwoordigen ze hetzelfde. Als ik Genpo Roshi hoorde praten, dan hoor ik ook Maizumin Roshi. En soms, ja, ik hoor wel eens een keer een opname van mijn eigen dharma-talks. En dan denk ik van, goh, wat zeg ik nou? En dat lijkt dan toch wel heel erg op wat Genpo Roshi en Maizumin Roshi zeggen. En dus, dat is niet zo makkelijk de vinger op te leggen. Maar op een of andere manier komt er iets door wat dan een onpersoonlijk karakter heeft. Wat onafhankelijk is van de persoon. In die zin word je eigenlijk als opvolger een soort van, we noemen dat een voertuig voor de dharma.
Nou, was u niet de enige uitverkorene. Hè? Er zijn meer kroonprinsen langs geweest bij Genpo Roshi. Mm-hmm. En nu bent u zelf aan de beurt, want u bent nu ook Roshi en u moet denken aan uw eigen opvolging.
Dat is eigenlijk de opdracht waar ik nu voor sta, zeg maar, na de transmissie in 96... ben ik nog 4 jaar bij hem gebleven om hem te helpen in Salt Lake City. Eigenlijk een soort trainingsperiode in lesgeven. En we hebben nu Zen River hier, we hebben een plek, dus dat was mijn volgende taak. En nou, waar het eigenlijk om gaat, is hoe gaat het nou met de opvolgers? En daar ben ik natuurlijk hard mee bezig. Ik probeer een programma aan te bieden dat zo veelzijdig mogelijk is, dat zo breed mogelijk is. Ja, en dan is er dus ook zoiets onnoembaars als mind-to-mind transmission. En daar kan je wel over praten, maar je kan het toch heel moeilijk definiëren. Dat is een soort vonk die kan overslaan. Soms zit ik wel eens te denken van ja, ik heb dus hele geweldige studenten, denk ik. Ook fijn dat die het lange tijd volhouden hier. En ik denk dat op een gegeven moment dat gewoon duidelijk is wie dat opvolger zal zijn.
Zit u nou te wachten tot die vonk over gaat spatten bij 1 van de 10? Of is het ook nog mogelijk dat op een morgen hier langs dit pad hier in Uithuizen een hele nieuwe jonge dame of jonge man langs komt wandelen en die is het opeens?
Ja, ik geloof niet dat ik zo zit te wachten. Ik ben er eigenlijk hard voor aan het werken. Ik ben echt vaak bezig om dus te kijken van hoe dat ik die minds van iedereen open kan breken. En dat doe ik soms met hele gevoelige middelen en soms met wat minder gevoelige middelen. Dus ik doe erg mijn best. Want het is wel heel belangrijk dat er opvolgers komen. Ik heb ze mooi...
Het hoort tot uw plicht, hè?
Ja, het hoort eigenlijk tot mijn plicht. Anders ga ik naar de hel, geloof ik.
Dus ja, dat minstens.
Minstens, ja. Een mooi citaat van Chögyam Trungpa Rinpoche. Die zei dat opeenvolging van leraar en meester... En dus de voortgang van de dharma eigenlijk... alleen gewaarborgd kon worden als leraar en leerlingen genoeg paniek hebben. Dus dat ze ervoor zorgen dat het ook gebeurt. En als je kijkt naar... onze samenleving en van wat er allemaal aan de hand is. Ja, ik denk dan echt dat het boeddhisme daar een geweldige helende werking in kan hebben. Dan voel ik het dus echt als een plicht om deze dharma uit te diepen en te verbreiden. En daar horen natuurlijk opvolgers bij.
Ja, maar zouden ze het alle 10 kunnen zijn misschien?
Oh, zou best kunnen, ja.
Maar minstens 1?
Minstens 1, ja.
En liefst 20?
Liefst 20.
Maar heeft u nou één speciaal iemand die het gaat worden of niet?
Oh, daar kan ik me nog niet over uitlaten.
Dit was de niets aan de hand versie van de opvolgingspraktijk. Volgens Ton Lathouwers van Maha Karuna Chan is transmissie echter niet bepaald een natuurlijk verlopend proces.
Het zou toch zo moeten zijn dat het diepe doorgeven van het meest wezenlijke met het hart waar het echt leeft, dat geen, laat ik zeggen, wrijvingen en wrevel en botsingen oproept. Maar ik heb gezien, en ik weet dat trouwens ook, het vertrouwen van andere richtingen, hoe dat begrip transmissie bij heel veel mensen heel veel teweeg brengt. Ik heb natuurlijk ook in de loop van de tijden heel verschillend daarover gedacht. En ook wel eens over gesproken. Maar ik heb begrepen uit de brieven die ik kreeg, dat het een heel heet hangijzer is. Ik ben zo onvoorzichtig geweest in het verleden, dus wel eens toch erop gezinspeeld te hebben dat... dit ook binnen onze traditie een mogelijkheid kan zijn, dat het binnen alle tradities bestaan heeft, dat het zijn eigen waarde heeft. Daar blijf ik ook bij. Het heeft zijn waarde. Hoe wij het moeten invullen, dat weet ik niet. Dat moet voor mij ook maar een vraag blijven. Maar ik heb het laten vallen. En ik heb heel wat brieven gehad van, nou, als die het wordt, dan hou ik het voor gezien. En in godsnaam dit niet. Nou ja, er zijn te veel dingen, die zijn te persoonlijk, waar ik niet op inga, waaruit ik begrepen heb dat het een heel gevoelig punt is. Dus ik verkies ervoor om dat punt, zoals mijn pleegmoeder zou zeggen, gewoon daar bij de eeuwige moeder, bij Kuan Yin, neer te leggen en kruis erover te geven en wachten wat de toekomst brengt.
Maar dan heb ik nog even een vraag. Over wat voor soort transmissie gaat het dan in dit geval? Want je kunt natuurlijk leraren benoemen.
Ja.
Maar je kunt ook je eigen opvolger zoeken. De kroonprins kwestie, zeg maar. Nou, waar gaat het dan in dit geval?
Het gaat bij mij niet om een kroonprins. Het gaat niet om een opvolger. Maar wat voor mij belangrijk is, dat als er mensen zijn, ook binnen de Maha Karuna, die dit later, zoals Te Ching het zei, levend houden, gewoon door het te doen, dat dat ook een bevestiging krijgt uit een traditie, zeg maar. Het is ook het beperken van de risico's van wildgroei. Het is geen garantie. Niks in het leven is een garantie. Maar het feit dat je door jarenlange ontmoeting en door te zien wat iemand doet, een vertrouwen in iemand krijgt en dat kunt uitdrukken met een bevestiging, meer is het niet, dat het een officieel tintje krijgt, dat houdt zijn waarde. En of je dat nou transmissie noemt, of dat je dat gewoon een autorisatie als leraar noemt, dat woord transmissie heb ik bij Te Ching amper gehoord. En heel eerlijk gezegd heeft het mij ook nooit zo geïnteresseerd. Ik ben dankbaar dat ik het kreeg. En tamelijk onverwachts. Met de papieren en de rope erbij. Maar die vreemde spanning waarvan ik zie dat die er toch bij veel mensen hangt om dat begrip. Dat vind ik jammer. Ja, en daar wil ik dan nog geen voedsel aan geven.
Maar ja, laten we wel wezen, u bent de jongste niet meer. U bent een van de weinigen die Chan beoefend uitdraagt op uw eigen wijze.
Ja.
Het is geen wonder dat mensen rond u zich op het hoofd krabben.
Ja, dat weet ik. Maar dan moeten ze maar een beetje vertrouwen hebben in wat Shantideva, een hele beroemde Mahayana-boeddhist uit het begin van onze jaartelling, die zegt, wel, zelfs als er geen boeddha's meer zijn, dan zal de diepste werkelijkheid wel haar eigen wegen vinden om zich tot uitdrukking te brengen. En ik vind dat wij allemaal daar maar vertrouwen op moeten hebben. Dat is wat Te Ching gedaan heeft. Die heeft gewoon gekeken wat er leefde buiten de bestaande structuren. Hij heeft als het al leefde bevestiging gegeven. Het kan best zijn dat dat ooit hier bij ons ook gebeurt. Maar het heeft geen enkele zin om daarover te speculeren en om het daarvan afhankelijk te maken.
Heeft u zelf voldoende vertrouwen?
Ik heb vertrouwen in het leven en absoluut. Ja, en ook als ik er niet meer zal zijn en er is geen opvolger, dan heb ik absoluut het vertrouwen dat het op allerlei andere manieren, dat diepste, de Boeddha Dhamma, of hoe je het moet noemen, laat ik het maar mee noemen, uit de traditie waarin ik toch als kind groot geworden, de werking van de geest. Die waait waar zij wil, dat die overal zal doorgaan. Ik denk dat we daar vooral op moeten vertrouwen.
U benadrukte net, het moet in het leven om u heen voortkomen, ja. Dan ja. Kunt u er eens iets over bedenken. Ja. Heeft u wel eens iemand een bevestiging gegeven?
Ja, dat heb ik 2 keer gedaan. Beide keren aan een vrouw. Maar om terug te komen op dat hete hangijzer, ik heb zelfs daarvan begrepen hoe dat binnen mijn eigen club nogal wat teweeggebracht heeft. Dus ik ben wel dubbel voorzichtig geworden en ik praat daar dus verder ook maar liever niet over.
Nico Tiedeman Sensei van Kanzeon Amsterdam.
Het is een heikel karwei. Want aan wie geef je het wel en aan wie geef je het niet? En hoe schat je dat in? En dat is niet helemaal een zaak van de reden. Het is vooral een vertrouwenskwestie. Dus vertrouw je een leerling goed genoeg dat hij op zijn of haar manier die transmissie weer voort zal zetten.
Maar dat is het niet alleen. Het is niet alleen een kwestie tussen leraar en leerling, lijkt mij zo. Maar het is een bom in je sangha.
Dat kan het zijn, maar het is heel belangrijk voor alle leden voor de sangha om te weten dat dit is een zaak tussen de ene leerling en de leraar. En je kan piepen. Ja, en je kan zeggen, ja, waarom krijg ik dat niet enzovoort. Of ik ben al veel langer hier. Het is tussen leraar en leerling en dan is het punt. Dat betekent, als je dat wil, als je dat ambieert en je krijgt het niet, dan moet je omgaan met het feit dat je het niet krijgt.
Het is ook in die zin een leerproces.
Absoluut. En het is een zwaar leerproces. Het kan heel teleurstellend uitpakken, uiteraard. Ja. Maar als dat zo is, dan is dat weer een heel belangrijk punt van beoefening. Van ik ambieer iets en ik krijg het niet. Dan komt dat vaker voor in het leven.
Ik vind het uniek, hè?
Nee. Als leraar moet je ook duidelijk maken dat het besluit ligt bij jou als leraar, bij niemand anders. En dat moet door iedereen gerespecteerd worden. Het zit zelfs al bij de Boeddha. In zijn tijd, hè, Boeddha had 2 hele goede leerlingen, waarvan vooral eentje Sariputra. En Sariputra die was nauwelijks binnen de sangha opgenomen, zeg maar. Hij was nauwelijks een bhikkhu geworden. Of de Boeddha die stelde hem al aan het hoofd van de sangha, terwijl er veel ouderen waren. En die gingen ook mopperen. Maar de Boeddha zei van nee, ik kies Sariputra uit als hoofd van de sangha. Dus dit is al zo oud
als de wereld.
Als de wereld, ja. Het is lastig uit te leggen waarop het precies gebaseerd is, die formele transmissie. Je kunt wel wat reden, je kunt zeggen, ja, ik ken iemand al 10 jaar, 15 jaar... en iemand heeft zijn koanstudie fantastisch gedaan. Maar er zijn mensen die dat allemaal gedaan hebben en die toch geen transmissie krijgen. Ja, waarop is het gebaseerd? Ja, natuurlijk, je hebt iemand de tijd meegemaakt. Je hebt hem eens af en toe gehoord dat hij ook dharma-lessen gedaan heeft enzovoort. En dan op een gegeven moment besluit je daartoe. Maar het is eigenlijk meer een vertrouwen dan dat ik het allemaal op een rijtje zou hebben. Weet je, je kan je ook, dat is natuurlijk ook in de geschiedenis gebeurd, genadeloos vergissen. He, dat je denkt, nou, die zal wel goed en zorgvuldig met de traditie omgaan. En een leerling die transmissie heeft gekregen, die gaat zijn eigen gang en trekt zich van de hele traditie niks aan.
Ja, het is geen garantie, wilt u zeggen.
Het is geen garantie. Het is misschien net als met een huwelijk. Weet je wat, dat kies je ook op basis, ja, waarvan? Nou, er zitten redelijke elementen in, mag je aannemen. Maar er zitten ook hele onredelijke elementen, of irredelijke, hoe zeg je dat?
Irrationele.
Irrationele, hè. En, maar ja, toch doe je dat en dan, ja, en dan maar zien. En dat is met dit toch ook zo. Ja. Het is ook kiezen en dan maar zien.
Zijn er mensen die u transmissie hebt gegeven?
Nee, nee, ik moet dat nog doen.
Heeft u mensen op het oog?
Zeker. Zou je willen weten wie zeker?
Ja?
Nee, dat vertel ik niet.
Zijn dat er veel?
Het zijn er meerdere. Dat hoop ik. Ik hoop nog een paar jaar mee te gaan. Maar het is wel een van mijn diepste wensen. En ik
voelt het ook echt als een plicht van, ja, voordat ik het pijltje erbij neergooi?
Ja, ja, dit moet verzorgd worden. Je kan natuurlijk ook zeggen, die zijn er ook geweest in de geschiedenis, die zeggen van, nou, weet je wat, ik regel dat niet. En als ik dood ben, nou, dan bekijken ze het maar. Dat kan je ook zeggen. Maar je kan ook zeggen, nou, laten we regelen wat we kunnen regelen. En dan maar zien. Nou, ik kies ervoor dat ik het op een of andere manier regel. Maar je bent volstrekt afhankelijk van de mensen die langskomen. Nou, en daarbinnen moet je natuurlijk ook maar weer afwachten of daar iemand zit die die capaciteit heeft.
En de wens.
En de wens. Je moet het ook echt willen. En zoals het ook wel in de traditie is, te veel ambitie wordt afgestraft.
Een leraar schijnt de leerlingen die zij of hij op het oog heeft lange tijd in onzekerheid te laten. Dat hoort er ook bij.
Ja, dat kan ook niet anders. Weet je, je gaat niet na 3 jaar, hè, als iemand 3 jaar meegemaakt heeft, zeggen van, nou, volgens mij zit er wel wat in.
Dat deed de Boeddha wel.
Ja. Ja, kijk, maar bij de Boeddha. Ja, nou, de Boeddha deed het wel, ja, heb je gelijk. Hè?
Maar u doet het niet?
Nee.
Met 3 jaar weet je nog niet genoeg van iemand?
Nee. Je hoopt, ik kijk wel zo naar de mensen, want zit er iemand bij? Maar 3 jaar is niks. Echt niet. Na 10 jaar begint het interessant te worden. Echt waar. Het gaat om de dharma. En in zoverre gaat het ook weer niet om macht. Maar het gaat om een, ja goed, waar gaat het daar maar over? Een bevrijd bestaan. Ja, of iemand een bevrijd bestaan kan leiden. En om dat te leren, daar is wat lange tijd voor nodig.
Deze leraren staan allemaal in een bepaalde traditie. Dat is voor een deel ook waar transmissie over gaat. Maar aan de andere kant is ook traditie voortdurend aan verandering onderhevig. En dat werpt de vraag op, waar gaat het naartoe met de Nederzen? Jin Roshi van Zen Centrum de Noorderpoort.
In de vorm veranderen dingen. Zoals in de tijd van mijn meester waren dingen aan het veranderen. En ik zet dat nu voort. Ik ga ook dingen veranderen. Stukje bij beetje worden we, ja, misschien moet je het noemen, meer Nederlands zen. Ook omdat ik een vrouw ben, misschien dat het daardoor ook een ander gezicht krijgt. Maar in de essentie is er iets wat niet verandert. En dat zie ik ook heel duidelijk als dat stukje wat je probeert te waarborgen door een opvolger te benoemen. Hè? Dus iemand die begrijpt waar het in de kern om gaat. Ja. Wat ik heel mooi vind is de vergelijking die we wel eens maken met het oude leerling- en gezellen- en meesterstelsel, hè, in Nederland. Dat je, zeg maar, als leerling en gezel mag je wel een tafel maken zelf, zelfstandig, maar je mag niet je eigen ideeën volgen daarbij. Pas als je meester bent, dan mag je een eigen ontwerp maken. En dat is ook een beetje wat wij in onze school aanhouden. Hè, dus pas als je meester bent, kun je zelf dingen gaan veranderen. Al die jaren dat ik leraar was, van 1989 tot 1999, liep ik in feite nog helemaal aan het handje van mijn meester. Ik kon niet zeggen van, nou jongens, ik ga nu een ander dagschema maken in Sesshin, of ik ga de praatjes afschaffen, of die buigingen doen we niet meer. Het moest allemaal zoals zij dat wilde, al die jaren dat ik leraar was. En pas vanaf het moment dat ik meester werd, en zelfs toen heb ik nog een tijdje gewacht, van nou, oké, nu ga ik heel voorzichtig een beetje een eigen kleur eraan geven.
En wat is uw eigen kleur?
Ja, ik werd altijd een beetje afgezaagd om het te zeggen, maar toch een beetje van het Japanse afgaand. Er zijn duidelijk dingen te herkennen, hè, als Japanse, de instrumenten, de kleding, noem maar op. Het is gewoon prachtige kleding, dus ik zie geen enkele reden om daar iets in te veranderen.
De straffe discipline misschien?
Ja, precies. Daarin zeker wordt het zachter en vriendelijker en opener en daarmee ook toegankelijker voor meer mensen.
Terwijl uw meester wel erg straf was, hè?
Ja, nou vooral de eerste jaren dat ik haar leerde kennen. Toen was ze in feite, was zij zich toen ook net aan het losmaken van Sasaki Roshi. Dus ze was nog helemaal ook hè, dat Japanse, wat echt behoorlijk hard kan zijn. Natuurlijk zit ook een ontzettend goed hart in, laten we eerlijk wezen. Maar zolang je dat niet ziet, zie je alleen maar die harde kant. En dat is het moeilijke. Mensen die voor het eerst geconfronteerd worden met die vorm van zen, die lopen soms gelijk weg. Die zeggen van ja, maar dit is toch helemaal niet boeddhistisch. Dit is toch niet aardig. Dit is toch niet liefde of mededogen. Hè? Dus die doorzien dat nog niet. En dat is natuurlijk het probleem een beetje. Je hebt die discipline nodig en een zekere hardheid. Maar tegelijkertijd ook, ja, moet het wel iets zijn waar mensen op ingaan. Want het is toch mooi als mensen die weg ook gaan. Dat is een beetje de ontwikkelingsgang, de zoektocht waarin ik zit, waarin wij, denk ik, sowieso met z'n allen zitten in het Westen hier.
Wat hoort nog meer bij uw kleur?
Ik denk dat ik redelijk pragmatisch ben, dus dat ik heel erg inzichten die je verkrijgt, dat ik help om dat ook te vertalen naar de praktijk. Of voorbeelden die er genoemd worden in zen te vertalen naar de praktijk. Er is bijvoorbeeld een koan die vraagt van waarom staan de monniken op als het belletje klinkt 's morgens? Je zou in feite, als je dat nu zou maken, die koan kunnen vragen, waarom sta je op als de wekker afgaat? Ik probeer het te vertalen naar een situatie die wij nu kennen.
Ja, ja, ik kreeg van u, waar is de buurvrouw?
Ja, precies. In plaats van, waar is Boeddha? Natuurlijk, er zitten soms andere aspecten aan, maar dat geeft niet. En dat is het mooie, als je lange tijd met elkaar loopt, dan weet je ook dat je de gelegenheid krijgt om uiteindelijk dat hele plaatje te gaan invullen.
Die begrijp ik even niet, welk hele plaatje?
Nou, er is wel degelijk, je zou kunnen zeggen, een accentverschil tussen de vraag, waar is Boeddha als je je adem telt bijvoorbeeld, en waar is je buurvrouw als je je adem telt. Maar die vraag, waar is Boeddha als je je adem telt, kan een enorme barrière voor iemand oproepen. Ja, waar is Boeddha? Oh, jeetje zeg, goed. He? Dus je probeert gewoon steeds maar weer een ingang te vinden. He? En dat is natuurlijk ook de kunst van het meester zijn, denk ik.
Kleine stapjes.
Ja, klein of groter, maar dat wat aansluit bij jou. Van je, van, hey, dat is inderdaad iets wat mij een toegang geeft op dit moment. En van daaruit ga je dan weer verder. Dus op een gegeven moment kom je misschien toch bij die Boeddha terecht.
Doet u het nou anders of doet u het op dezelfde manier als uw eigen meester? Tenke Roshi van Zen River.
Nou, ik denk dat je als leraar daar ook een proces in doormaakt. Op een gegeven moment ga je natuurlijk toch niet zozeer een eigen stijl ontwikkelen. Dat doe je niet bewust. Maar je komt natuurlijk andere dingen tegen. Ik leef in Nederland hier. Ik ben een ander karakter. Genpo Roshi leeft in de Verenigde Staten. Is een ander karakter. En eigenlijk, de dharma is niets anders dan een respons aan de situatie die je tegenkomt. Als ik dus andere dingen tegenkom en andere mensen, dan zal die dharma zich ook een beetje anders gaan ontwikkelen. Dus ja, ik zie bepaalde dingen die ik waarschijnlijk anders doe dan mijn leraar nu.
Welke dingen zijn dat?
Genpo Roshi heeft ook een residentieel trainingscentrum, maar doet nogal veel workshops en probeert eigenlijk zijn leer, die buitengewoon interessant is met die Big Mind procedure, zo breed mogelijk te verspreiden. En dat is echt ook zijn taak. Maar mijn situatie is geloof ik een beetje anders. Er is eigenlijk al heel veel zen in Nederland, maar er zijn nog heel weinig plekken waar je dus voor langere tijd je echt aan deze training kan wijden. En waar je ook gewoon op alle momenten naartoe kan. Dat je niet hoeft te wachten op een bepaalde event of op een bepaalde retreat of zo, waar dus een continu trainingsprogramma wordt aangeboden waarbij iedereen zich kan aansluiten.
Klooster.
Ja, we noemen het een open klooster.
Maar strikte regels?
Nou, het programma is eigenlijk best strikt, maar sociaal gezien niet. Sociaal zijn we denk ik wat los. Dus mijn taak is in die zin een beetje anders geworden dan die van Genpo Roshi.
Genpo Roshi is aan het verbreden en u bent aan de verticale lijnen.
Ja, zo zou je het kunnen noemen.
Maar hoe gaat het nou in zijn werk? U gaat uw eigen weg. Vraagt u nou toestemming aan Genpo Roshi om het anders te doen dan hij? Of denkt u van, nou, dit is mijn weg, mijn zaak?
Nee, we hebben daar wel heel veel contact over. We spreken elkaar heel regelmatig en wanneer ik bepaalde dingen wil veranderen, dan hebben we het daarover. Maar aan de andere kant, hij laat me eigenlijk ook helemaal vrij nu. Ik heb sinds een paar jaar Inca ontvangen en dus de titel Roshi. En dat betekent eigenlijk, hij zegt dan de navelstreng dat hij doorgeknipt is. Dus hij vertrouwt het nu gewoon, dus ik kan echt mijn eigen weg gaan. Maar ja, je vader blijft toch altijd je vader? Dus we bellen en we praten en we zien elkaar. En ja, dat gaat in samenspraak.
Bij Freud moet de zoon altijd de vader vermoorden, hoor. Dan kan je die navelstreng niet loskrijgen.
Nee, precies, dus eigenlijk is dat ook zo. We zeggen in Zen ook, hè, je moet je leraar om zee brengen. Maar dat is misschien een beetje anders dan de meeste mensen denken. Dat betekent niet alleen maar van huis weglopen en boos zijn, begrijp je? Ik zie het eigenlijk meer zo dat je op een gegeven moment je leraar niet meer zo nodig hebt, omdat alles je leraar wordt. Alles is dharma voor me. Dus ik leer van alles.
Nog even terug naar de nederzin. Niet alle aspecten aarden hier vanzelf. Nico Tiedeman van Kan Zeon.
In Nederland zijn wij niet vertrouwd met de leraar op het geestelijk pad. Wat de religies betreft hier, we zoeken het nogal graag zelf uit. We kennen nog wel een beetje de priesterlijke, de ambtelijke functie van liturgie en andere dingen. En eventueel nog de biechtvader en de dominee. Maar wat het is om met een leraar echt een geestelijk pad te gaan, daar zijn we niet zo vertrouwd mee. Daar zijn we ook bang voor. Dat je les gaat halen als je viool wil leren spelen en je gaat dan naar een muziekpedagoog. Nou, dat snapt men nog wel, ja. Maar op religieus terrein, daar is een zekere onbegrip voor ook. Dat is de ene kant. Ja, de andere kant, leraar-leerling verhouding is geen gelijkwaardige verhouding. En dat is kenmerk van die verhouding, ja. Als je dat, als het ware, gelijk trekt, wordt het niet meer interessant. Ja. En waarom is dat zo? Als ik het kort door de bocht zeg, het Boeddhapad gaat erover dat je het ik leert opgeven. Het ik dient te sterven, zeggen we. Nou, het ik wil dat niet. Dus moet je iemand hebben die zegt, ik help je een handje. En dat is niet zo gelijkwaardig, want dat betekent dat die ander, die moet zich op een of andere manier durven over te geven aan wat die leraar zegt, om te leren wat het betekent dat het ik sterven kan. Als je als leerling dan steeds zegt van ja, dat wil ik niet, of nou, dat doe ik niet, ja, dan gaat het niet.
Maar mijn punt is meer, wie controleert de leraar?
Ja, ook in de zenkring is dat een punt, omdat anders dan in Japan zijn de leraren hier behoorlijk autonoom.
Dat is linkersoep.
Ja, de andere kant is ook, de leerlingen zijn niet gek.
Niet allemaal, maar er zijn wel tussen die.
Ja, okay, ja, dat hou je. Ja, er zitten natuurlijk altijd van die risico's in. En
ja, zo iemand als Cohen kan ook zo aan gang gaan.
Ja, maar kijk, wat dat betreft, in India lopen nou, misschien wel duizenden onafhankelijke, op zichzelf
zelfmeetgoeroes.
Zelfmeetgoeroes rond. En dat is daar heel gewoon. Dat vindt niemand vreeswekkend.
Het is allemaal te relativeren.
Het is ook allemaal te relativeren. Shishamata Rakula Gatani Suvanna Joshua.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Agnes Sommer. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En van dinsdag tot en met vrijdag kunt u ons ook bellen op nummer 035 677 1611. Aanstaande zaterdag in de zevende hemel, Sander Tiedeman over zijn nieuwe boek Mind Over Matter, Tsultrim Alione over haar vijfstappenplan en een bezoekje aan de nieuwe opstelling van de vaste collectie van het Wereldmuseum in Rotterdam. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de zevende hemel op Radio 5. Graag tot dan.